dus ja, even de toelichte mededeling. Dat is...
Ja.
Ja, dat is niet dus.
Dat is goed. Hoe heet je vrouw? Ja? Oké. Ik hoop het toch.
Beeldend samenvatten met een touw. En ik denk dat is voor jongeren altijd wel prettig. Maar die komen de kerk ook weer binnen voor de zegen, of niet?
Gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet. Ligt
een
beetje aan.
Ja, wij halen ze altijd op voor de zegen. Ja.
Thank you.
Oh, goedemorgen.
Ja,
u doet het. Goedemorgen, welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn in deze dienst. Ook iedereen die vanaf afstand met ons meeluistert of op een later moment. Ook de mensen die via RTV Hattem, die draait vandaag ook. Ook deze mensen welkom. Voorganger vandaag is dominee Bos Kapitein uit Nijmegen. Ook goedemorgen. Vandaag is er bijbelklas voor de groepen 1 tot en met 8. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Goedemorgen, wat fijn om hier te mogen zijn vandaag. Kunt u mij allemaal goed verstaan? Oké, fijn. We zijn samengekomen om elkaar te ontmoeten als kinderen van God of als gast. En ook om God te ontmoeten. Maar dat is niet vanzelfsprekend dat die ontmoeting altijd zomaar tot stand komt. En daarom willen wij de woorden van God uitspreken. Zullen we daarvoor gaan staan? En ons vertrouwen in hem uitspreken. Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is voor altijd trouw. Genade voor jullie van deze God en vrede van God, onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen.
Laten we bidden. Koning over ons leven, u regeert. Wij zongen het u toe. We zijn misschien nog niet 100% wakker na de Koningsdag die we gisteren gevierd hebben. Maar laat het in ons hart afdalen. U regeert. Hoe het ook is in ons leven. In goede tijden. In mindere tijden. En ook in heel moeilijke tijden. Laat het ons een diepe zekerheid zijn dat u regeert. Ook over aardse koningen, over presidenten, over alle machthebbers en ook over alle machten en krachten die er maar zijn. Heer, we komen bij elkaar in deze bocht van de tijd in 2024. In een verwarrende tijd, waarin het moeilijk is veel van u te zien. In een tijd waarin er steeds minder gelovigen zijn in Nederland. Heer, wie zal ons bevestigen in ons geloof? Maar dank u wel, u hebt ons aan elkaar gegeven. De kerk is van u, de gemeente is van u. En daarom zal ze nooit ophouden te bestaan. Heer, zegent u ons, deze gemeente, stuk voor stuk. De nog ongeboren baby's, de baby's, de peuters, de kinderen, de kleuters. En Heer, vooral ook de tieners. Heer, laat hen voelen en laat hen weten dat u er bent en dat u hen draagt. Dat u hun leven gewild hebt en dat u hen hun identiteit geeft. Heer, help hen om tot geloof te komen in u. Heer, wilt u deze dienst aan allen die het meemaken, of het nu is via de media of door hier te zijn. Heer, wilt u uw handen uitstrekken naar ons allemaal. En wilt u ons dragen in de omstandigheden waarin we zijn. Zodat we vleugels krijgen, vleugels van geloof en van diepe hoop. En van een zeker weten in ons hart, ja. Onder onze voeten is een stevig fundament en boven ons hoofd is de hemel. En om ons heen zijn uw armen. Wilt u ons zo versterken in deze dienst? We vragen het u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik wil met jullie doornemen de 10 leefregels die God heeft gegeven en die ook niet opgeheven zijn. Er staan 10 geboden in het Oude Testament, gegeven aan het volk Israël. En ze gelden vandaag de dag nog. Niet als vervelende geboden of als lastige, beknellende dingen, maar als leefregels, als een gebruiksaanwijzing waardoor je leven mooi wordt. God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: ik ben de Heer, jouw God en Vader, die je van de straf van de zonde bevrijd heeft. Ik heb je bevrijd van de verslaving van de zonde en in een nieuw koninkrijk gezet. Je zult mij op de eerste plaats zetten in je leven. Stel je vertrouwen op mij alleen. Alleen dan kan ik je leven leiden. Vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet verheerlijken. Wie toegeeft aan de zonde, kan daar later nog de gevolgen van ervaren. Maar als je naar mij luistert en doet wat ik van je vraag, zal ik je mijn genade overvloedig geven. Je zal niet zomaar de naam van God doelloos gebruiken. Ook niet woorden die daarvan zijn afgeleid. Want als je een vloek gebruikt, ben je niet onschuldig. Gebruik mijn naam alleen als je mijn hulp echt nodig hebt. Neem 1 dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze manier kun je genieten van rust en ontspanning. Net als God deed op de zevende dag, toen hij de schepping gemaakt had. 6 dagen heb je de tijd om bezig te zijn met school, met werk, met social media en andere dingen. Ik gun je 1 dag om je extra op mij te kunnen focussen en van mij te kunnen genieten. En daarnaast kun je op deze dag je broers en zussen ontmoeten en samen mijn naam groot maken. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou horen te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is een zegen. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden. Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk. Je mag op geen enkele wijze iets stelen, geen materiële dingen, maar ook niet iemands status of leven. Spreek altijd de waarheid. Maak geen onecht verhaal over je leven waarin je jezelf mooier presenteert dan je in werkelijkheid bent. Ik geef jou je identiteit. Je bent geliefd, een koningskind. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je zult niet zijn of haar vriend of vriendin, uiterlijk, mobiel, tablet, kennis of auto of ook maar iets dat van een ander is, begeren. Want ik ben de Heer, jouw God. Het is tijd voor een samen moment en je dit jaar die zal dat inleiden met de kinderen.
Yes, gisteren was het Koningsdag en ik heb mijn Koningsdag outfit nog aan. Wie van jullie was gisteren ook een beetje mooi opgemaakt of aangekleed? Ha, kijk, best heel veel mensen. En, ik zie hier ook nog een... Bij de volgende vraag mag je even gaan staan. Wie heeft er gisteren tompoes gegeten? Oh, toch wel 3/4 van de kerk. Mag je... Goed zo, mag je wel weer gaan zitten? Op de een of andere manier is dat een hele grappige vraag. Wie heeft er gisteren meegedaan met de hardloopwedstrijd? Mag je ook wel even gaan staan? Kijk aan. Familie Hogeweg is goed vertegenwoordigd. Leuk. Mag je wel weer gaan zitten? Ja, dankjewel. Wie is er gisteren naar de kleedjesmarkt geweest? Oh, ook echt wel heel veel. Bijna de helft van de kerk is wel even naar de kleedjesmarkt geweest. Dankjewel, mag je wel weer gaan zitten. Nou heb ik nog een vraag. Wie van jullie heeft koning Willem-Alexander wel eens in het echt ontmoet? Lisette! Ook weer Frank Nico. Wow. Dat is wel heel leuk. Mag je wel weer gaan zitten? Wie van deze mensen heeft Willem-Alexander ook wel eens echt gesproken? Wow. Nu wordt het wel heel interessant. Jullie mogen blijven staan. Wie van jullie heeft ook de prinsesjes wel eens gesproken? De oudere Amalia? Nee? Beatrix, wauw. Nou, deze man wil je echt even spreken met de koffie straks. Nou, maar ik zal jullie vertellen. Ik heb dus met koning Willem-Alexander gesproken en met prinses Amalia. Prinses Alexia stond ernaast, wilde niet zoveel zeggen. En prinses Ariane heb ik ook even gezien. Ja, jullie kijken mij aan alsof ik een grapje maak, maar het is echt waar. Het is 4 jaar geleden gebeurd, in coronatijd. Ik dacht, ik ga gewoon even kijken of koning Willem-Alexander ook stay home, stay safe is. Dat was die. En ik heb er ook echt beeldmateriaal van. Dus ik zou zeggen, we gaan even kijken, 4 jaar geleden, naar mijn interview met koning Willem-Alexander.
huis. Helaas kunnen we niet met elkaar in de kerk zitten. Dus ook het kindermoment is natuurlijk een beetje anders. Als we wel in de kerk hadden gezeten, had ik jullie allemaal naar voren gevraagd. En dan had ik vast een paar leuke vragen aan jullie gesteld. Dat kan helaas niet. Maar morgen is het Koningsdag. En ik heb eigenlijk altijd al heel graag wat vragen aan koning Alexander hebben willen stellen. Dus ik dacht, gaan jullie mee? We gaan gewoon even naar zijn kasteel toe. We gaan kijken of hij ook stay home, stay safe is. Ding dong! Dag koning Willem-Alexander, wat goed dat u thuis bent.
Oh, ik ben wel net wakker hoor.
We zijn van de ontmoetingskerk in Hattem. We zouden u heel graag wat vragen willen stellen deze zondagochtend. Heeft u daar even de tijd voor?
Ja, natuurlijk hebben we er even tijd voor.
Zou u misschien naar buiten willen komen dan?
Ja, dat is geen probleem. Goedemorgen.
Goedemorgen. Fantastisch om u in levende lijven te mogen ontmoeten. Ik heb gehoord dat u morgen jarig bent. Het is morgen Koningsdag, klopt dat?
Jazeker. En ik ben eigenlijk wel even benieuwd of die kinderen dan kunnen raden hoe oud ik geworden ben. Ben ik 33 geworden, 53 of 73? Wie stemt voor 33? En wie voor 53?
Yo,
en wie voor 73?
En wat?
Goed geantwoord, 53.
En koning Willem-Alexander, u bent de koning van Nederland. Heb ik dat goed begrepen?
Jazeker.
Is er eigenlijk ook een koning van de hele wereld? Weet u dat ook?
Jazeker. Er is een koning van alle koningen. Dat is de hoogste koning. Dat is koning Jezus. Maar daar weten jullie natuurlijk alles van een ontmoetingskerk. En het mooie is, kijk, ik woon in een gigantisch prachtig kasteel. Maar het bijzondere is dat koning Jezus gewoon op deze wereld kwam in een klein stalletje. En niet in een groot kasteel gewoond. En 2 weken geleden hebben we met Pasen stilgestaan bij het feit dat Jezus ook stierf. En dat hij overleden is. En toen is hij niet bijgezet in een heel mooi graf. Als ik dood ga, krijg ik een heel mooi graf. Maar hij is een simpele grot en hij stierf aan het kruis. Maar het mooie is, juist daardoor kunnen we nu ook echt hoopvol toekijken naar hem en dat hij ooit weer terugkomt. En dat hij alle mensen die ziek zijn weer beter gaat maken en dat hij een hele nieuwe wereld gaat maken. Dus daar heb ik ook echt heel veel zin in.
Nou, heel erg fijn dat u wat vragen wilde beantwoorden. Eigenlijk zijn we nog wel even heel erg nieuwsgierig. Zijn uw dochters, de prinsesjes, ook thuis? Mogen we die misschien ook nog even spreken?
Dat was geen enkel probleem. Zal ik ze even roepen?
Graag.
Amalia, Alexia, kom eens.
Ah, prinses Amalia. En prinses Alexia, wat leuk dat jullie er zijn. Is prinses Ariane er ook? Ik heb even voor het kasteel komen staan. Dag prinsessen, wat ontzettend leuk dat ik jullie nou eindelijk een keer in levende lijf mag ontmoeten. Wie is wie ook alweer? U bent prinses Amalia zeker. En u bent prinses Alexia, klopt dat? Prinses Alexia, u ziet er echt prachtig uit met uw witte jurk. En u met uw roze jurk? Prachtig, ik wou altijd al dat ik een prinses was. Hoe is het om een prinses te zijn?
Leuk.
Vindt u het ook leuk om prinses te zijn? Nee. Is het namelijk zo dat jullie elke dag gewoon pasta, pizza en patat eten?
Nee, ik bijna elke dag.
Bijna elke dag, ja? Eten jullie ook wel eens dingen die je niet lust?
Ja.
Zoals?
Zuurkool,
ja. En u? U moet nog een beetje wakker worden, denk ik, hè? Ja. Maakt niet uit. Het is nog maar zondagochtend.
Heeft u ook een echt prinsessenbed? Ja.
Ja? En heeft u ook een roze kamer? Nee, dat niet. Oh. Ja, je kunt ook niet alles hebben. Ook niet als prinses. Een witte kamer. Moet u ook wel eens een beetje helpen in huis? Moet u ook wel eens de vaatwasser uitruimen?
We doen het om de beurt.
Om de beurt. De ene dag doet u het en de andere dag moet u de vaatwasser uitruimen?
Oh,
nou, volgens uw zusje niet. Dat weet ik niet helemaal.
Maar,
we moeten weer bijna over naar dominee Gijs. Ik ben even benieuwd, weet u nog een leuk liedje die we met alle kinderen van de ontmoeting... keer kunnen zingen?
Ga je mee naar de koning?
Ga je mee naar de koning? Hoe gaat hij ook alweer? Kun je het even een beetje voorzingen?
Ga je mee naar de koning? Mee naar de koning? Ga je mee naar hem die was, die is en komen zal?
Ja. Veel plezier in de Bijbelklas allemaal. Ik heb als thema aan de preek meegegeven de vraag waarop hoop je? En met die achtergrond wil ik ook met jullie lezen Romeinen 8 vanaf vers 18 tot en met 30. En ik zal straks aangeven welk gedeelte centraal staat. En na de lezing uit Romeinen 8 zingen we Stil, mijn ziel, wees stil. Paulus schrijft aan de christenen in Rome: Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En zij niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. Namelijk de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Tot zover de preektekst. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn.
Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broers en zussen. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook al laten delen in zijn luister. Tot zover. Laten we zingen.
Oh.
De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want er is zinloosheid en er is hoop. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid, wij dus ook. Slavernij staat in deze tekst tegenover kind van God zijn. Slaaf, kind van God. Slaven konden het vroeger redelijk goed hebben. Of heel slecht, of iets ertussenin. En als je er in wilt verdiepen hoe slecht het kan zijn, dan raad ik je aan om het boek Vlam van Hoop van Lynn Alston te lezen. Ik heb het pas gelezen en ik was er erg van onder de indruk. Het gaat over twee jonge mensen met een donkere huid, die bijna als dieren worden beschouwd door hun blanke eigenaren in het zuiden van de Verenigde Staten. Het leven is voor deze twee zinloos. Ze kunnen niks opbouwen. Ze zijn handelswaar en onderworpen aan de willekeur van hun meesters. En als deze twee uiteindelijk bevrijd worden door het noordelijke leger, zijn ze niet alleen blij, maar ook in de war. Ze weten niet hoe ze hun leven zelfstandig kunnen inrichten. Ze hebben wel hoop. Hoop die met elk stukje vooruitgang en de verdere bevrijding van de samenleving steeds een beetje toeneemt. De vlam van hoop houdt hen op de been. Maar tegelijk de strijd voor gelijke rechten en erkenning begint dan pas. Maar ze zijn wel onderweg naar een leven waarin ze ooit stralend hun plek zullen innemen. Verlost, vrij, gerespecteerd. Ze dromen ervan dat ze luister zullen ontvangen, de luister die hen toekomt. En die hoop werd voor het eerst in hen wakker toen ze beseften dat er redding in aantocht was. Redding die andere mensen alleen konden organiseren. En dat is wat Paulus bedoelt als hij dit schrijft aan de mensen in Rome. Die hoop dat je gered bent geeft stuwkracht aan je leven. Ook al is het nog niet zichtbaar dat je volwaardig kind van God, in plaats van slaaf van iets of iemand bent. Misschien denk je, ik ben nooit slaaf geweest. Of slavenhouder. Want het speelt allemaal zo'n 180 jaar geleden ongeveer. Dus je kunt denken, nou ja, dit slaat niet op mij. Maar toch, het gaat over wat mensen, ook gelovige mensen, zoals destijds in de Verenigde Staten, elkaar aan kunnen doen. Het was een zondagsuitstapje om te kijken hoe iemand gelyncht werd. Kun je dat voorstellen, net uit de kerk? Het is onvoorstelbaar voor ons. Hoe diep kun je wegraken bij hoe God mensen bedoeld heeft en gemaakt heeft? Je kunt er zo'n blinde vlek voor hebben. En ik denk dat wij allemaal blinde vlekken hebben. En dat we ongewild nog met één voet in de slavernij van deze wereld staan. Misschien ben je zelf verslaafd. En in elk geval buiten wij altijd anderen uit via onze economie. Ongewild. Je kunt er niet uitstappen. En door die blinde vlekken weet ik vaak niet eens wat ik moet bidden. Daar heeft Paulus het ook over. Voor wie en wat kun je nou het beste bidden in de crisis in het Midden-Oosten? Voor de christenen in Palestina, voor alle mensen in Palestina, voor de overheden in de Verenigde Naties, in Israël, voor de diplomaten die hun best doen om de oorlog te stoppen. En hoe kan dit diepe conflict ooit tot een einde komen? Er lijkt geen oplossing voor te zijn. En hoe wil je bidden als het gaat om de ecologische crisis waarin de wereld zit? Of bid je er misschien helemaal niet voor? Omdat je geen idee hebt wie of wat je moet geloven. In de stikstofcrisis, wil je dan bidden voor de boeren? Of voor de maatregelen die de overheid neemt, of wat? Hetzelfde voor de kabinetsvorming op dit moment. Wat zou de goede richting zijn? Wie heeft er nog overzicht? Het leven is een verwarrende mix van goed en kwaad door elkaar. En ook wij houden de slavernij ongewild in stand. Er zijn kinderen die kleding naaien voor het Westen in plaats van naar school te gaan. Er zijn kinderen die in mijnen werken om de kostbare grondstoffen uit de grond te halen voor onze mobiele telefoons. En we gaan verkeerd met mensen en spullen om door onze onoplosbare rommel te verschepen naar ontwikkelingslanden waar de milieuwetgeving minder streng is of waar er niet zo op wordt toegezien. Heer, ontferm u over ons, want wie zijn wij? Paulus kende deze voorbeelden zo niet. Hij sprak de mensen in Rome aan. Maar ook toen was er van alles mis wat je slavernij van de vergankelijkheid of zinloos zou kunnen noemen. Ook toen was er een leefstijl, net als nu, waarin een gelovige flink moest kunnen volhouden. Om te ontdekken hoe je als christen leeft. Dat was toen nog zo vers. Ze moesten alles nog ontdekken. En dat in zo'n cultuur. En deze brief aan de Romeinse gelovigen is geschreven omdat ze het duidelijk moeilijk hadden om het vol te houden. Om te blijven geloven dat ze gered waren. En dat dit echt een keer zichtbaar en voelbaar zou worden. Veel meer dan ze op dat moment ondervonden. Ze leden onder de wreedheid van een keizer. Die christenen de schuld gaf van alles wat er misging in Rome. Je zult maar christen zijn in deze tijd, in die tijd. En daarom schrijft Paulus dat wie gelooft en wie intussen nog lijdt, een bondgenoot heeft in de Heilige Geest. Want die legt hoop in je hart. De Geest houdt je op de toekomst gericht. En dat is nodig, want we leven in een spanningsboog. Aan het eind de heerlijke tijd en volledige diepe vrijheid en liefde die nog komt. De luister. Aan het andere eind van die spanningsboog de werkelijkheid van ons leven nu. En de Heilige Geest houdt die boog op spanning. Zodat we niet alleen in het hier en nu leven, maar ook blijven zuchten en snakken naar het betere leven. Het leven als volledig bevrijd kind van God. Wij dicht bij Hem en Hij dicht bij ons. Dat is je vooruitzicht. En de Geest zorgt ervoor dat je geen genoegen neemt met, zo is het nou eenmaal, daar moet je je bij neerleggen. Of dat je niet tevreden bent met, ach, zo ben ik nu eenmaal, daar kan ik niks aan veranderen, dat is mijn karakter. En dat je niet stopt bij de gedachte, ja, dat weet ik ook niet hoor, dat is mij te ingewikkeld. Nee, omdat de Heilige Geest hoop in je hart legt, blijf je zuchten. We leven in hoop. En dat is eigenlijk hetzelfde als ons verlangen naar beter. Ja, het verdriet blijft je raken. Het grote verschil tussen wat God bedoeld heeft en wat wij ervan maken en het onvermogen om te doorzien wat er aan de hand is en waar je goed aan doet. Je bent Gods kind, wij zijn Gods kinderen, maar het is nog niet openbaar. We houden vol omdat we hoop hebben, Hoop die de geest voedt en wakker houdt in jou. Dat Jezus is opgestaan uit de dood en nu bij de Vader is, dat is de garantie dat dit ook werkelijk gaat gebeuren. Voor de aarde en voor ons. Het prachtige wat de aarde en ons al is toebedeeld, wordt op de dag van de Heer zichtbaar. Intussen leert de geest je zuchten om wat er nog niet is. Wat er nog niet verlost en verheerlijkt is, wat er nog niet bevrijd is, wat er nog niet recht is gezet. Wat jij niet aankunt, waar het jou mislukt, waar je jouw dromen niet werkelijkheid ziet worden. Omdat je studie mislukt, of je moeite hebt met je lichaam, of je prestatievermogen, of wat ook maar. Het is de focus van de Heilige Geest dat je blijft bidden en zuchten naar God. Het gaat hem er niet in de eerste plaats om dat wij geweldige dingen gaan doen. En dat we prachtige woorden spreken. Of dat we de wereld veranderen. Het gaat hem er in de eerste plaats om dat het bidden doorgaat. Dat we blijven zuchten. Dat we God blijven zoeken. Maar niet alleen leven kinderen verlangend naar die tijd aan het eind van de spanningsboog. Ook de schepping doet dat. En ik denk dat de Heilige Geest daar ook op betrokken is. God hoort dat zuchten van de schepping. God weet dat. Dat de schepping met ons meezucht. Dat komt doordat God de aarde zo heeft gemaakt na de zonde van Adam. Denk aan Genesis 3. Waarin staat dat de aarde dorens en distels zal voortbrengen. Het is een knik in de wereld die ook in ons gekomen is. Wij kunnen de wereld niet redden. De schepping zit gewoon in hetzelfde schuitje als wij. En God zal ook die, zegt deze tekst, verlossen en veranderen, transformeren. Een nieuwe vorm geven. Ja, dat doet een appel op ons. Dat de schepping die eerst zo tof was, nu als het ware zuchtend naar ons kijkt. Dan wil je als gelovige het lijden van de schepping toch niet verzwaren? Dat valt niet te rijmen met christen zijn. Als je gelooft dat het beste nog zal komen, dan kun je niet anders dan verschillig zijn met wat er in de schepping gebeurt. Dat laat je niet koud. We zuchten samen. De aarde is onze bondgenoot in het zuchten en verlangen. En de geest brengt dat zuchten bij God. Ook al weten wij zelf niet zo goed wat we precies moeten bidden of wat we precies moeten doen of nalaten. Maar wat geeft de geest ons nou precies? Dat legt Paulus ook uit. Hij pakt je gezucht op tot verlangen naar het goede van God en naar het geweldig goede waar hij voor staat. Hij brengt dat gezucht op de plek waar het moet zijn. In het hart van Gods bestuur, van Jezus die koning is. Ja, ons hele bestaan is nog sterfelijk. Er zit een knik in. Maar we hebben bondgenoten in het zuchten en verlangen, namelijk in de schepping en in de geest. Als kinderen van God verlangen we naar die betere wereld, naar een beter zelf, naar een beter wij. Dat al die vlekken en schanddingen uit de kerk weggaan en dat al die missers die je hebt gemaakt er niet meer zullen zijn. Je verlangt naar de geheelde aarde. Je verlangt naar vrede. Je verlangt naar recht voor mensen die lijden onder onrecht. Je verlangt naar vrij zijn van je beperkingen. Vrij zijn van de schade die je hebt opgelopen. De pijn die je in het leven is overkomen en die je nog overkomt. Ik sprak van de week een meisje van 23. Haar leven loopt vast. Ze is geboren met een afwijking, een soort van verlamming. En ze heeft haar hele leven daartegen geknokt, zich eroverheen gezet. En dat wilden haar ouders ook. En iedereen stimuleerde dat. Goed zo, meid, je kunt het. Maar nu ze student is en in een studentenhuis woont, nou merkt ze, nee, ik kan dat tempo niet bijhouden. Ik kan dat helemaal niet. Ik ga eraan kapot. En hoe moet je dan verder? Je leeftijdgenoten stromen door, krijgen verkering, gaan trouwen, maken hun studie af, gaan verhuizen. En jij? Jij zit daar in een studentenhuis en je kunt je studie niet voortzetten. Je bent wel intelligent, genoeg, maar je lijf wil niet mee. Dat is lijden. Dat is zuchten. Dat is zoeken. Waar is God dan hierin? En al die heel grote en soms ook heel kleine dingen waarmee wij hebben te dealen. Want ook een kind kan heel verdrietig zijn om kleine dingen. En dat kan toch heel essentieel zijn voor dat kind. En ook een tiener kan erg geraakt worden doordat iets gewoon niet lukt op school. Of doordat een vriendschap stuk gaat of een verliefdheid niet uitkomt. Dat kan je intens pijn doen. Maar de geest brengt het bij God, ook al weet je er zelf geen raad mee. Een huis dat je misschien niet kan kopen, maar wat je wel graag had gewild. Een zwangerschap die maar niet komt of afbreekt. Een leven samen met iemand dat stuk gaat. Ouders die voortaan apart wonen. Iemand van wie je hield, die sterft. Maar ook een boom waar je zo van hield, die ontwortelt in de storm en er voortaan niet meer staat. Of jouw eigen alsmaar verlangen naar verkeerde dingen. Of je wrok en je jaloezie. Dat is de knik in de schepping. De knik die in ons bestaan is gekomen. En dat brengt de geest bij God. Omdat wij niet de mislukkende Adam of Eva meer zijn, maar kind van God. Ja, er gaan nog dingen mis. En ja, we maken nog fouten en doen stomme dingen. En de schepping is uitgeput en aangetast. Dat gaat nog steeds door. En we kunnen het niet stoppen, al gaan we 100 keer demonstreren en doen we ons best. Maar je bent kind van God geworden. De zinloosheid is opgeheven en ook de schepping wordt gered van de sterfelijkheid. De geest geeft je hoop en die brengt je gebed bij God. En dat is feitelijk wat geloven is, dat je blijft bidden, dat er alles wat er in je is aan de geest geeft, aan God geeft. En dat hij naar binnen mag kijken, ook in de vuile hoekjes, in de schaduwen. Dan kun je ontspannen. Echt ontspannen. Want hij is het die vrijheid en luister geeft aan zijn zuchtende kinderen en aan deze aarde. En dat gaat een keer zichtbaar worden. In die hoop zijn we gered. Ik heb een paar vragen voor je die je mee kan nemen naar huis. Waar kun jij van zuchten? Vraag het je je komende week eens af, waar jouw zuchten over gaan, die niet uitgesproken gebeden, die je eigenlijk geen vorm kan geven. Waar gaat dat over? En kun je ook ontdekken welk gebed er dan in dat zuchten ligt? En welk verlangen de Heilige Geest daarin stopt? En kun je dat verlangen ook bij God brengen? Ik wil voor mensen die het lastig vinden om een heel verhaal aan te horen, de preek samenvatten met een beeld. We hebben een houvast nodig. En deze paal houdt het, is me beloofd. Dit is een rode lijn. Dit is slavernij. Het bekneltje. Maar zo is het een reddingslijn. Als je in het diepe water bent gevallen, dan kun je op deze manier gered worden. Het is een bloedrode lijn. Denk aan het bloed van onze Heer Jezus Christus. Daarmee ben jij verbonden. Die reddingslijn is om je heen. En als je bidt, als je zucht, dan trek je hieraan. Aan die zekerheid die vastzit in de hemel bij Jezus Christus. Hij is je zekerheid. En als jij denkt, ik weet het allemaal niet meer. Ik weet ook niet precies wat God doet in mijn leven, wat zijn plan is, hoe ik verder moet. Dan kan je gebed slap komen te hangen. Dan trek je niet aan die lijn, aan die hoop die er in je is. Maar dan helpt de Geest je. En die gaat dit doen. Die gaat zorgen dat jouw gebed bij onze koning komt, bij Jezus Christus. Als je dat kunt onthouden, als je wanhopig bent, of als je het lastig hebt, of als je moet zuchten, of als je denkt aan hoe de aarde ervoor staat en dat lastig vindt, want dat beïnvloedt ons wereldbeeld. Waar zijn we aan toe? Vraag dan, Geest, wilt u mijn slappe koord weer op spanning zetten? Want ik weet dat ik uitkom bij Jezus Christus en deze wereld ook. En dat daar onze redding ligt. Amen. Je mag gerust zingen dat wij Gods kinderen zijn. Als je je als vrouw buitengesloten voelt bij die zonen. Ik heb gehoord dat er geen specifieke gebedspunten zijn. Is er nog iemand in de gemeente die een gebedspunt op dit moment wil aandragen? Of iets wil vertellen waarover jij zucht? Ik zal ruimte geven in het gebed om voor jezelf ook te bidden en je zuchten naar God te brengen. Laten we danken en bidden. Dank u wel, Vader, dat we gered zijn. Dat we geen slaaf zijn, maar kind van u. En ook al zuchten we nog, en er is veel om te zuchten, zoveel verschillende dingen. Ja, we hoeven dat niet weg te stoppen, maar we mogen het omhoog doen naar u, optillen naar u, zodat wij kunnen ontspannen, want u bent koning. En wat u beloofd hebt, dat doet u altijd. Het komt goed met ons, met onze kinderen, met deze wereld. U bent trouw tot in verre geslachten. Heer, zo dragen wij ons, onze families, onze geliefden aan u op. Heer, u kent hen persoonlijk. En laten we elk persoonlijk ook in stilte voor hem bidden. Dank u, Heer, dat u met uw geest bij ons bent en ons bestaan verlicht, lichter maakt om te dragen, maar ook licht geeft, zodat we beter zien. Heer, geef dat we u kunnen zien. Dat we door deze wereld heen kunnen kijken naar de geweldige boog van trouw die er omheen ligt. En dat we zo ook de schepping mogen beleven die op haar mooist is in deze tijd als alles weer uitkomt. Heer, u draagt, u geeft, u redt en u behoudt. Deze wereld zal eens op deze manier ten einde komen en we weten niet wanneer de tijd vol is. Dat weet u alleen. Het kan morgen zijn, vandaag, of over 1000 jaar of nog langer. U weet wanneer de maat vol is en wanneer het evangelie is rondgebracht aan ieder die het maar horen wil. Sterk ons, Heer, in die missie van u. Draag ons door blijdschap, door kracht, door hoop, door moed, door dit leven heen. Zodat het ook voor anderen zichtbaar mag zijn. Wat u doet in ons leven, waaruit onze hoop opkomt. Heer, en als het bij ons anders is, omdat we erg ziek zijn, erg moe of depressief, of heel erg in de rouw of in een situatie zitten waarin we het even helemaal niet meer zien. Heer, wilt u dan naast ons lopen, meegaan, dragen, metgezellen geven. Geef liefde in ons hart voor mensen die dat nodig hebben. Niet alleen in de kerk, maar juist ook in deze wereld. Er is zo'n verlangen naar beter. Heer, leer ons om dat te laten zien, dat dat beter ook echt bestaat. En dat het komt. Heer, dank u wel dat het ook vakantie is, dat we een tijdje rust kunnen nemen. Dank u wel voor de kinderen in deze gemeente, voor de tieners, voor de jonge mensen. Draag uw woord in hen voort, Heer. Dat ze Jezus leren kennen en achter hem aan durven gaan met blijdschap. Heer, zegent u ons zo in de komende week. We bidden het u in de naam van onze koning, uw zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Het is tijd voor de collecte. Je kunt geven via de QR-code. Ik weet niet of je die zo kunt scannen met je telefoon of dat er nog een andere manier is om te geven. Maar neem er even de tijd voor. Er is een hoop energie binnengekomen. Zullen wij ook met diezelfde energie ons slotlied zingen? We gaan zingen Jezus vol liefde. En ik wil dat graag in kanon doen. Waarbij we een splitsing maken tussen vrouwen en mannen. Dus de vrouwen zingen met haar mee en de mannen zingen met hem mee. Sorry dat ik jullie namen niet meer weet. Prijzen u als ons. je plek in deze wereld innemen onder de zegen van onze God. Mogen de Heer jou zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en je vrede geven. Amen.